AI.
Extraordinary.
Iedereen heeft het erover.
Noem dit maar een cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken, oké, waar kun je dat allemaal voor misbruiken?
Maar er gebeurt zoveel, dat kun je toch niet bijhouden? Jawel, want er is Poki. Een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin ik praat met supernerd Alexander Klupping.
Jij kijkt me nu aan een soort van hoezo misbruik.
En techfilosoof Wietse Hagen.
Kunnen we dit normaliseren? Willen we dit normaliseren?
Over de wondere wereld van AI.
Do you like me?
Status error.
Luister.
Poki. Ik ga nu ophangen. Bedankt.
Dit is De Lange Termijn. Een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto. Waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd. Hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies. Doe dus altijd zelf je eigen onderzoek. En voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl.
Klagen dat het koud is?
Nee, man, gek.
Deze vorige keer zat je te zeuren dat het heet was en nu is het te koud.
Ik ben van de gemiddelde.
Nee. Oh, je bent van de gemiddelde. En tussendoor zijn mijn telefoonhoesje vol aan elkaar, omdat de markt ze achterloopt. En dan, Nou, leuk dit.
Ja.
Hey, we hebben weer whisky trouwens, weet je dat? Want we kregen het opmerkingen dat mensen niet meer wisten dat we aan de whisky zaten.
Oh, we zijn al begonnen ook.
Ja, we zijn zo gewoon begonnen. Ja, tuurlijk. Ja, okay, nee, zeker. Top. Ik zet hem gewoon aan, want anders blijven we een half uur lullen over dat, andere dingen.
Dat is ook zo.
Dat, en als jij begint te klagen over kaartjes te hebben, ga je het krijgen ook.
Hmm.
Zo,
Biscuitje. Ja, lekker.
Ik moet, moet hem deze keer wel weer eens oproepen, want de mensen missen het dus. We hebben dus de Big Smoke hebben we vandaag.
Ja, lekker smoky.
Smoky en relevant natuurlijk, want de Big Smoke is dat nu de cycle waar we in zitten. Is dit de Big Smoke? Ja, dat, ja, precies.
Heb jij in marketing gezeten? Of?
Oh, jazeker. Nee, maar dat is natuurlijk wel leuk, want dan gaan we het volgens mij vandaag over hebben, toch?
Nou ja, we hebben nooit zo heel veel tijd nodig om een onderwerp te verzinnen, want er komt altijd wel wat voorbij, dus genoeg om over te praten. Maar we hadden het er net over dat ik, en ik denk jij ook, als je er de tijd voor hebt, want volgens mij ben je druk geweest.
Ja, het was wel een druk weekje. Ja. Zo, whiskytje meteen op de longen slaat erover. Ja, ik ben blij dat jij vandaag even alles de honneurs waard
genomen hebt. Ja, ik doe het wel een beetje, maakt uit. Maar nee, dat ik op Twitter, ik ben er zelf ook debet aan, dat ik op Twitter allerlei mensen weer rendementen zie delen en winsten en hosanna.
Mm-hmm.
En we hadden het er een paar weken geleden over, een gekscherende vraag van krijgen we nog een eindejaarsrally?
Ja.
Het jaar is nog niet voorbij, maar we zitten in de laatste maand. En het lijkt alsof er toch heel...
Kom maar.
Nou ja, alsof toch heel wat beleggingen echt gigantisch de lucht in vliegen.
Ja, dus is het eindelijk keer een momentje
om
dat ik kan zeggen van ik heb het een keer goed ingeschat.
Ja. Oh, zo.
Doe,
ja.
Het maakt niet uit, want als we zo'n portfolio rendement maken, heeft dit geen start voor ik claim
je voorspelling, je voorspelling klopte, je hebt er alleen zelf geen zak aan.
Ja.
Oké, okay, tof.
Story of my life. Okay.
Nee, dus ja, nee, het lijkt voorlopig inderdaad alsof best wel wat namen een flinke spurt krijgen. Want ik bedoel, vanuit mijn eigen portfolio had ik even gekeken. Sinds vorige week, en toen stond het al best wel goed ervoor, heeft onder andere Blok... die eventjes een 60% increase had ervoor, in de maand ervoor. Heeft nog een keer 10% gedaan. Nou ja, Bitcoin staat op iedereen's radar. CNBC staat er vol mee. Ineens iedereen heeft het erover.
Ja, nou, daar kunnen we het zo over hebben trouwens, dat zo is. Maar dat vind ik een leuke. Ja?
Ja, jij zit natuurlijk in iets beter.
Ja.
Maar dus plus 15% sinds vorige week. Robinhood, waar ik in ben gestapt van de week. Plus 30% in een weekje. Coinbase 10%. Spotify 10%. Adyen 7%. Het zijn rendementen, hè, niet alleen aanzienlijke rendementen waarvan ik denk van joh, dat heb je normaal gesproken in een paar maanden of een jaar.
Ja.
Hè, als je de gemiddelde erbij neemt. Maar ik begin ook in combinatie met het sentiment een beetje te merken dat het voor mij voelt, niet omdat ik bearish ben of zo, maar voor mij voelt alsof het een beetje toppie is. En toppie in de zin van niet toppie, hele gaat lekker.
Ja,
dat ook. Ja. Maar meer dat het dat een beetje de signalen er zijn dat het toch wel iets te makkelijk lijkt.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Nou, daar wil ik op inhaken met het Bitcoin-stuk wat je net zegt. Ook, want je zegt het leeft overal weer. Maar ik heb het gevoel dat het leeft bij mensen die in crypto zitten.
Ja.
Die in-crowd die heeft het weer in de gaten en die zit positief ernaar te kijken. Maar buiten crypto, zeg maar de nieuwe groep mensen die geïnteresseerd zouden kunnen worden, niemand heeft het volgens mij erover. Er zijn heel weinig nieuwe inflow en mensen die het interessant vinden.
Ja, klopt. Nee, dat zie ik ook wel. Maar in die zin denk ik dan, en er zitten toch aardig wat mensen in crypto. Als je het over, weet ik veel, geen idee hoeveel miljoenen mensen erin zitten. Maar die markt is nog best wel klein.
Hmm.
Dus door al die mensen die erin zitten, die nu een beetje hosanna aan het vieren zijn, die Ik heb het idee dat de markt, tenminste zo denk ik altijd, de markt probeert je altijd op het verkeerde been te zetten.
Ja.
Omdat de meeste mensen kunnen nou eenmaal niet winnen.
Mm-hmm.
Dus zo gaat het nou eenmaal vaak. En meestal als je dus, waar we het vaker over hebben gehad, zelf al het gevoel krijgt van dit gaat te makkelijk. Of zelf het gevoel krijgt van oké, er gaan nu wel best wel wat mensen. Want ik heb ook wel weer appjes gehad van hey, wat is er aan de hand met Bitcoin? Denk je dat het doorgaat? Ja. En andere trouwens ook. De Coinbase, Robinhood toen ik ingestapt was, kreeg ik allemaal berichtjes van dit en dat. En nou, 2 dagen later, ja, je had gelijk. Nou, dat is op tijd van een week, hè? Bedoel.
Ja. Maar die zijn ook om 20% of zo de afgelopen week, toch, Robinhood?
30%.
Jezus, maar ik had hier, dit zijn mijn testportfolio's. Ik heb een testportfolio gemaakt.
Jij moet echt van je testportfolio je normale portfolio maken.
Ja, ik sta plus 50% in de week met 20 euro. Ja, daar word je ook niet rijk voor, hè? Maar je dacht, ga platforms testen. Maar ik kreeg weleens continu ieder dag berichtjes. Ja. Robinhood, price alert.
Ja.
En jij had net op Twitter geplaatst. Ik heb Robinhood geopend vorige week. Ik dacht, het is verdomme weer waar dat die gast weer plus 13% pakt. Hè? Ja. De week tijd.
Nou ja, eerlijkheidshalve, ik heb die niet in één keer gekocht. Hè, nu we het toch over portfolio hebben. Die heb ik niet in één keer gekocht. Die heb ik wel opgebouwd door kleine aankopen in een maand. Maar ik wilde hem eigenlijk meer als trade doen.
Mm.
En toen hadden wij het erover een paar weken geleden dat me toch wel interessant leek. Ook met die Europa-expansie en dat soort dingen. En dat ze nu in de UK live willen gaan. En toen dacht ik, ja, dit is niet voor eventjes een swing trade van een maand of twee. Dit voeg ik gewoon toe aan mijn kernportfolio, want ik geloof hier wel in.
Dus je hebt eigenlijk de omgekeerde weg afgelegd. Ja. De meeste mensen die worden backholder. Zeggen ze, ja, nu is het een long-term investment. Jij denkt van, nou, weet je, was een trade.
Ja.
Ben toch wel overtuigd, hou hem gewoon.
Ja.
Maar ook meteen best wel een serieuze positie, toch? 1,5%. Dat is best groot voor jou, van eerste instapmomenten.
Ja, inderdaad. Nou ja, wat dat betreft zou het maximaal eigenlijk 1% moeten zijn van mijn totale portfolio, omdat het een trade was. Dat is zoals bedoeld. En dat doe ik meestal met maar 1% van mijn totale belegde vermogen. Want anders vind ik het te riskant. Maar ja, toch uiteindelijk wel een beetje uitgebouwd. En ik omdat ik er meer onderzoek naar deed en bleef maar dalen. Dus ik dacht, nou ja, dat is een mooi instapmoment. Volgens mij 8,32 gemiddelde aankoopkoers. Staat nu op iets van 11,50 of zo.
Oké. Niks klaar.
Ja, ik hoop eigenlijk dat het nog naar beneden gaat.
Ja,
ik ben nog niet klaar met opbouwen.
Ja, tuurlijk. Dan wacht nog 2 weken. Dus weer plus 30%. Ik ken jou langer dan vandaag. Ik weet hoe het gaat.
Ja, weet je, dit klinkt een beetje zoals ik vroeger op school, op de middelbare school. Ja. Volgens mij heb ik dit ook al een keer eerder genoemd. Maar dat je dan moest je leren voor een tentamen. En dan stond je een uur voordat je dat tentamen had, stond je met je vrienden te praten. En dan zei er altijd wel eentje, ja, ik heb niet echt geleerd.
Mm.
Ik heb niet echt geleerd. En dan kwam die eruit. Hoe ging het? Nou, niet echt. 9,5.
Ja,
doei. Ja. Maar goed.
Dat zijn de grootste klootzakken die er zijn trouwens.
Ja, dus,
niet dat ik jou ze noem, hè, voor de zekerheid. Maar, nee, hoe is het verder met je portfolio? Laten we nog meteen op doorgaan.
Nou, gaat lekker. Bijna de 50% aangetikt dit jaar.
Jezus.
Dus, nou ja, toen ik op, 44% of zo stond. Niet omdat ik op 44% stond dat ik iets moest gaan doen. Maar ik voelde voor mezelf wel, waar ik het ook eerder over heb gehad, dus dit kwam niet zomaar uit de lucht vallen, dat ik een soort herbalancering wilde gaan doen.
Mm-hmm.
Bepaalde posities een beetje gelijk trekken. Met de ideale weging, zoals ik die in mijn hoofd heb en in mijn systeem. En van wat posities afscheid nemen, omdat ik het voor volgend jaar, hè, met de leringen die ik heb getrokken uit de afgelopen jaren weer, toch wat anders wil gaan doen met sommige euro's.
Sommige euro's.
Sommige euro's.
Maar je doet een lichte herbalancering.
Nou, best wel zware.
Zware zelfs, ja?
Ja, ik sta nu op. Ik heb gisteren cash teruggeboekt naar mijn bankrekening. Dat heb ik ook in de portfolio tracker aangegeven. Maar voor gisteren stond ik van 0% cash in mijn portfolio, of 2% cash, ineens op 31%.
31?
Ja.
Dus je hebt 30% van je portfolio verkocht?
Verkocht, ja.
Oké.
Ja, en dat is echt all across the board. Dus Bitcoin, klein plukje. Mijn IWDA, ETF, heb ik helemaal verkocht. Maar dat ga ik later nog een keer uitleggen hoe ik dat ga invullen. Want dat ben ik nog aan het opbouwen nu. Of aan het herwegen en aan het invullen. En nog op kleine posities Van Eck, Digital Innovation ETF, volgens mij 1/6 ervan verkocht. Dus gewoon hele kleine dingen om die weging weer een beetje gelijk te trekken. Maar ik zit nu op een behoorlijk wat cash. Dat komt deels omdat ik ook een groter deel naar trading toe aan toe ga overzetten. Omdat we volgend jaar natuurlijk ook wat serieuze mandjes willen gaan doen.
Ja.
En omdat ik in het proces zit van andere posities toevoegen.
Mm-hmm. En kerst. Kerst komt eraan.
Oh ja, dat is altijd een goede reden om...
cadeautjes voor je gezin, cadeautjes voor jezelf, joh. Ja,
ja, die krijg ik genoeg. Ja,
okay. Genoeg liefde.
Cadeautjes zijn al bijna binnen. Maar ik zit in het proces van de herweging. Dus ik denk dat ik... Nou, ik wil sowieso voor het eind van het jaar, tenzij er iets heel geks gebeurt, wil ik wel het meeste van die cash proberen in ieder geval in nieuwe posities te zetten. Mm-hmm. En voorlopig... geeft dat ook een mooie toevallige kans of een samensmelting van dingen of samenkomst van omstandigheden dat ik kan herwegen in een periode waarin de markt het goed doet.
Ja,
dat is altijd prettiger dan dat je een herweging doet in een dalende markt zoals vorig jaar in december. Want dat was dan niet een hele, tenzij je op verliesgevende dingen zat waar je niet in geloofde, maar...
Dat voelt nooit lekker.
Nee, dus nu kan ik een beetje afschalen met winst. Dus dat geeft ook wel, dan lok ik wat winst in. Dat is ook wel lekker.
Ga je toch met een lekker gevoel de kerst in?
Ja, het jaar is nog niet voorbij, maar ik denk dat het op zich wel...
The only way is up.
Ja. En jij? Hoe is het met jou eigenlijk?
Nou, ik heb een theorie. Ik zei van, ik ga eind dit jaar op een team zwarte cijfers staan. Ja. Hè?
Ik sta maar nu ze nog wilden op, je niet hebben.
Ze willen mij nog niet in het team hebben. Ze hebben nog geen plek. Maar ik sta nog op min 22,5.
Ja.
Maar wat ik aan het doen ben de laatste dagen, is heel veel karma opbouwen. Dus vanmiddag in de trein ben ik uitgestapt van oud vrouwtje, zodat hij kan zitten.
Okay.
Ik heb bij de Albert Heijn heb ik heel lief naar de cashier gelachen. En ik dankjewel. Bij de fietszaak heb ik gezegd, dankjewel, heeft u een fijne dag. Ik ben alles aan het doen om karma op te bouwen.
Een dansje onder de volle maan.
Ook nog, als het nodig is, om maar ervoor te zorgen dat ik einde van het jaar in Team Zwarte Cijfers kom.
Ja.
Want voor de rest weet ik het ook niet meer. Want alles wat ik niet koop gaat omhoog en alles wat ik hou is niet genoeg om bij Zwarte Cijfers te komen. Dus... het moet wel. Ik kan ook een regendans doen trouwens. Maar toen werd het opeens, toen ging het sneeuwen en toen was het dat ook weer afgelopen.
Maar je hebt altijd nog 1 januari. Dan reset de trekker weer.
Oh, heerlijk is dat. Nou, ik zit nu zelfs overwegen. Misschien moet het gewoon ook even flink naar beneden knallen. Laatste maand.
Wel goed voor je belastingen.
Volgens mij hebben we nog steeds het effectieve rendement van 6% of zo, toch? Dat is pas vervelend trouwens. Ik kom er nu pas achter. Iedere groep, als je op googelt, hè? Ik zet eens een keer te googelen. Nou, wat is nou het beste belastingklimaat in Europa? Mm. Hè? Als ik later rijke tata ben, waar moet ik heen verhuizen? Dat was een beetje mijn idee. Omdat ik toch die karmapunten opbouw ben. En ik ging kijken, een paar toplaatjes, het altijd Nederland. Omdat je hier dus een fictief rendement hebt. Dus je kan vooral met crypto overscoren. Je betaalt maar, wat is het, een paar procentjes zeg maar, op een fictief rendement. Maar als je in mijn geval gewoon min 70% gedraaid in 2 jaar... ben je ook steeds rendement te betalen. Terwijl ik in het donker rood sta.
Ja, laten we daar de Belastingdienst ook de schuld van geven.
Ja, ik hoop wel dat ik daar in ieder geval een bloemetje van krijg.
Bedankt voor je bijdrage.
Ja, verdorie.
Twee lantaarnpalen neerzetten.
Nee, maar ik heb niet meer veel meer over. Dus ik heb Adje en hem verkocht. Maar dat is puur ook omdat ik dus wat meer wil gaan overzetten naar training toe en toe. Mm-hmm. Wat jij ook van plan bent. Ik heb eigenlijk alleen nog maar AST, Space Mobile en Origin als aandelen. En nog wat crypto. En that's it.
Maar dus, als ik het goed begrijp, dan heb je hebt een aantal posities. En we hebben het niet alleen over de trekker, om dat te meten. Want daar zijn ze uit verdwenen.
Scherpe whisky, hè?
Zo.
Ah, drink voor de eerste keer whisky in 2 maanden en je hoort het meteen.
Okay. maar dat geld dat heb je dan uit die beleggingen gehaald, Adyen in dit geval. En ook, wat is het? Wat had je dan nog meer?
Ja, ik had Enphase had ik nog, heb ik ook verkocht. En dat was het volgens mij.
Ja, en dat geld heb je nog niet naar trading toe overgezet en al belegd?
Nee.
Oké.
Nee.
Okay. Dus er staat eigenlijk nog best wel een klein deel van je belegde vermogen dan nu potentieel rendement te draaien. Potentieel.
Ja, ik heb wel een deel van het geld wel overzet naar Ethereum.
Oké. Okay.
Met name. Dus dat op crypto loopt die lekker te renderen. Maar het is niet dat ik allemaal geld op benut heb. Maar dat is het ergste. Dus ik zie dus ook heel weinig kansen op dit moment.
Ja.
Vorig jaar hadden we toen deze podcast hadden, we hebben het erover gehad. Hè? We zeiden van, hier heb ik kans, daar is een kans. Echt kansen te over.
Zie een beetje Oprah Winfrey zo.
Jij moet die kans. Maar nu, ik dacht eerst van, komt het nou omdat je kritisch bent geworden of wat dan ook. Of ziek, moet ik beter zoeken of wat dan ook. Maar ik vind op dit moment qua aandelen echt heel weinig kansen. Waarbij ik denk van dat zijn hele solide bedrijven die echt heel aantrekkelijk gewaardeerd zijn.
Hmm.
En het is ook niet gek als je kijkt naar hoeveel aandelen gestegen zijn. En ook de laatste maanden veel aandelen zijn gestegen. Ik zie het alleen bij small caps.
Ja.
Alleen small caps heb ik ook al gemerkt dit jaar. Die gaan natuurlijk pas weer een beetje draaien als de rente daalt. En dat zal volgend jaar waarschijnlijk wel iets beter draad gaan zien. Maar ja, plus 4% rente is nog steeds niet genoeg om een small cap helemaal los te laten gaan.
Tuurlijk. Maar niet om namen te noemen, maar er zijn er wel. Je moet goed zoeken in die zin. Maar dan nog heb ik zoiets van, oké, als die al niet meegedraaid hebben...
Mm-hmm.
en de markt keert zich straks, dan zijn dat niet degenen die tegen de markt ingaan.
Hè, bijvoorbeeld
Alibaba. Of een PayPal.
Ja, dat klopt. Er zijn een paar die daarin niet meegedraaid zijn. Maar het zijn niet zoals vorig jaar had je een paar te noemen. Nee, sowieso alles inderdaad. Ja, van crypto tot... Maar je had ook gewoon bedrijven zoals een Adobe... die een ontzettend hoge return on invested capital hadden... die gewoon super efficiënt waren met hun geld... een enorme free cashflow hadden... en die gewaardeerd waren voor onder wat bijna een value stock zou zijn... zeg maar, over de lijn heen. En Airbnb was hetzelfde. En je had nog een paar van die bedrijven. Die zijn er nu niet. Dus niet met die groei en die efficiëntie. Ja, dus ik vind het lastig.
Ja, en ik vind dat is ook de reden waarom ik nu nog een beetje op cash zit. Want ik bedoel, tuurlijk had ik een plan voordat ik dingen verkocht... Alleen dat plan is in the works.
Mm-hmm.
Als er nu heel aantrekkelijke dingen zouden zijn... en die zouden ook nog de dingen zijn waar ik in zou willen gaan zitten... dan zou het een makkelijke beslissing geweest zijn... binnen de giro het een verkopen, het ander aankopen.
Ja.
Maar dat is op zich niet zo heel simpel nu inderdaad. Want ja, heel eerlijk, het kan natuurlijk veel verder dan dit stijgen. Maar zoals ik ook op Twitter heb gezegd... er zijn toch al best wel wat technische indicatoren... die heel veel aandelen staan op overbought.
Hmm.
Zeggen sommige mensen, ja, dat is een sterk signaal... want dat is een heel sterk momentum. Ja, dat kan. Maar ja, historisch gezien zijn dat, dan heb je nog niet al te veel upside meer.
Hmm.
Misschien de laatste 10%. Moet ik dan voor die 10% alles erin rammen? Dus lastig.
Ja, voor mij is even rustig aan.
Ja.
Denk ik. En ik wil ook pas gaan herbalanceren. Niet om het balans herbalanceren.
Nee,
ik wil. Je hebt wat winst te pakken. Ik heb wat verlies te delen. Maar ik wil niet gaan doen nu omdat ik vind voor mezelf dat ik het moet doen. En ik denk mijn beste kansen in mijn geval liggen nog steeds wat mij betreft bij mijn huidige portfolio. En daar wil ik nu niet van afstappen.
Nee.
Dus ik vind het heel veel best zo.
Dus alles in NFT's? Of?
Alles in NFT's, ja. Nou, het zal je verbazen hoeveel ETH ik daar nog mee gescoord heb de laatste tijd.
Ja,
de NFT's gaan best wel weer hard, ja.
Oh, jij zit ook echt vol in NFT's of zo dan?
Nee, ik had er een paar. Maar die gaan wel gewoon... ik heb laatst wel een paar gehandeld. Nou, daar gaan we niet te veel op in. Maar ik had
niet
een paar
gehandeld,
maar wel gewoon... Ik heb gewoon 1 of 2 Ethereum binnen gescoord.
Wat meen je?
Is gewoon, wat is dat? 4K?
Nou, kijk, maar dit is dus apart.
Dat staat dus niet in mijn portfolio dividend trekker.
Nee, omdat we het altijd over rendement hebben en altijd over de dingen die we doen. En dat is meestal gebaseerd op die trekker. Ik doe ook nog wel eens wat trades, die zitten er niet in. Ga ik in het nieuwe jaar trouwens wel doen, zodat het zichtbaar is. Maar je vergeet, net zoals met de startups die we dan vaak niet noemen.
Ja.
We vergeten dat dan, maar dat hoort wel bij je rendement.
Ja,
toch?
Klopt.
Ik bedoel, tenzij je het gelijk uit gaat geven aan, weet ik veel, dure jassen en dat soort dingen, dan...
Nee, zeker waar. Nee, maar als je...
Van de verwarming, weet ik
niet. Maar dat klopt. Maar daar moet je natuurlijk volgend jaar naar kijken. Maar als je dus... Ik zat dus toevallig vorige week te rekenen. Als ik alles optel met startups, crypto trades, NFT, onzin die ik gedaan heb de laatste maanden, wat dan ook. Sta ik gewoon op winst dit jaar.
Ja?
En best wel dik ook nog. Maar wel fictief of papieren winst met startups natuurlijk.
Ja, maar het meeste is fictief.
Dat is niet liquide in ieder geval.
Nee,
dat klopt. En bijvoorbeeld nu in Amdax Trends zit er ook niet in. Staat ook op plus 15% in 2 weken tijd.
Dus 15?
15%, ja. Dus die zit er ook niet in. Dus
heb je een goede timing mee gehad dan?
Ja, goede collega's die weten hoe het werkt. Dus dat ze lekkere shield eruit zit.
Oh, joh.
En de lange termijn portfolio, die gaan ook weer lekker.
Ja, plus 31%.
Damn it.
Lekker. En nog steeds, de top 4 is hetzelfde. Coinbase, Nvidia, CrowdStrike, Basie. En de slechtste, daar zit na het nieuws van vorige week... ik weet niet of dat wat mee te maken heeft.
Oh ja.
Van Charlie Munger. Berkshire Hathaway staat in de bodem 4. PayPal, Enphase en Alibaba.
En krijgen we nog een nieuwe positie volgend jaar erbij? Ik zag een tweet van je.
Ja, ik wilde kijken of tussen peilen of om het portfolio misschien toch wat vollediger te maken waar we het vorige keer over hadden, omdat we zelf ook in meer dingen aan het vertakken zijn met onze portfolio's. Of de luisteraars, of in ieder geval de volgers op Twitter interesse hadden om daar iets van een cryptopositie aan toe te voegen. En die poll die loopt nu. En het lijkt erop, als er niet veel rare dingen gebeuren in de komende, het is het 17 uur, dat Bitcoin toegevoegd gaat worden.
Oké.
Dus dat zal dan een kleine positie zijn. Dat worden dan 21 posities en elk 4,7% van het totaal. Dus we gaan het zien. Geen idee.
Nou, leuke toevoeging, denk ik. Completer. Hey, we zijn lekker lullen geweest. Eerste 20 minuten. Zijn er verder nog dingen geweest in de markt?
Ja, weinig.
Ja, ik heb niet veel meegekregen de laatste week. Maar jij bent... zitten we vol bovenop? Nou, je Veluwe weekenden en IJsland weekenden en dat soort dingen.
Ja, nou ja, ik heb weer wat rapporten gelezen. En ik ben altijd nieuwsgierig. Ook een beetje omdat dan mijn spidey sense afgaat. En dan denk ik van, joh, wat doen? November was een hele goede maand. Mm-hmm. En ook voor mij was het een hele goede maand. Maar voor meerdere beleggers was het een goede maand. Omdat we doen natuurlijk elke... of tenminste, dat doe ik op mijn Twitter. Moet me even opzoeken. Elke maand een poll van hoe staat ieders rendement daarbij. Year to date. Mm-hmm. En in oktober was het echt een drama. Dat was dan... Ja, na oktober was het een drama. Slechts 17% van de respondenten stond op plus 10% rendement. Mm. En bijna de helft stond op verlies.
Oh ja, ja inderdaad.
Bijna
ja.
de helft op verlies, year to date. Nu staat nog maar 12% op verlies, year to date. En bijna de helft op plus 10%.
Echt waar?
Ja.
Jezus.
Dus dat geeft dan alweer aan hoe snel dat is omgedraaid. En dat november echt een goede maand was. Dus ik kwam toevallig een rapport tegen van TD Ameritrade, een van de grotere brokers. Mm-hmm. En die hadden met allerlei... analisten hadden ze ernaar gekeken en ook wat surveys gedaan volgens mij. Dat november, deze november, was een van de sterkste maanden in de geschiedenis van de aandelenmarkten. Heel breed genomen. En toch waren particuliere beleggers netto verkopers. In de zin van dat er dus niet zo'n enorme FOMO is ontstaan en dat eigenlijk particuliere beleggers meer hebben verkocht dan gekocht. Mm-hmm. En waar bleek dat dan, of tenminste, wat was uiteindelijk de conclusie dan ook? Een van de conclusies, dat was dat het vertrouwen van particuliere beleggers dat dit zich zou gaan doorzetten, toch niet zo hoog was. Mm-hmm. En eigenlijk ondergemiddeld was ten opzichte van dit soort periodes die heel goed uitpakten qua rendement in het verleden. Dus in het verleden waren ze meer bullish dat dit zich zou voortzetten. Alsof ze een soort... PTSD hadden, weet je wel? Post-traumatic stress. Alsof het allemaal een beetje ongeloof is.
Mm. Wat dus wel overeenkomt voor mij met het sentiment wat jij ook voelt.
Ja, ja, er zijn sommige mensen die schreeuwen. En dat is vooral een beetje in de crypto scene, denk ik. Alles wordt weer van Bitcoin naar 1 miljoen, Bitcoin naar 100.000, easy, weet ik veel wat. Nog voor de halving, this time is different, weet ik veel. Dat zie je natuurlijk genoeg voorbij komen. En I told you so komt ook heel vaak voorbij.
Daar genieten we nog steeds van.
Ja. Maar het blijkt dus gewoon uit de data dat lang niet iedereen daar zo over denkt. Mm-hmm. En misschien zijn het ook wel de beleggers die... Hè, want zoals we vaker hebben gezegd, is dat heel veel beleggers hebben dit jaar... gemiddeld minder dan een index gedaan. Mm-hmm. Omdat ze of te veel cash zaten of juist in de beleggingen zaten... die, afgezien van de 7 goeie en van wat crypto... die gewoon ver achter zijn gebleven. Dus als je dan in één keer je portfolio als een malle ziet stijgen... Mm-hmm. In 1 maand, ja, dan kan ik me voorstellen dat je denkt... wow, dit is wel zo'n verschil met die 10 maanden ervoor. Eventjes pas op de plaats, ik geloof dit niet. Ja. Dus dat zou goed kunnen.
Eens.
En dan was er nog een ander ding, afgezien van dat Bitcoin naar nieuwe hoogtes gestegen. Daar heb ik ook even opgeschreven, leuk om te vernoemen.
Ja, iedere week nieuwe hoogte.
Ja, daarom. Er was een banenrapport in de VS was naar buiten gekomen van de week. En dat was negatiever dan dat ze hadden verwacht. En dat betekent dus dat er minder vacatures beschikbaar waren... Mm-hmm. die ingevuld konden worden dan dat ze hadden verwacht. En dat geeft een beetje aan hoe sterk de arbeidsmarkt is. Hoeveel vraag er is vanuit bedrijven naar... werknemers. Mm-hmm. En gelijk doken heel veel mensen erop en die zeiden van... oké, dit is positief. Terwijl je juist zou denken, oké, maar als dit een verslechterende economie betekent, omdat bedrijven een beetje de hiring freeze doen of wat dan ook. Mm-hmm. Waarom zou dat dan goed zijn voor markten? Nou, en dat is omdat iedereen en zijn moeder en zijn hond verwachten dat als de economie verslechtert, mm-hmm, en de werkloosheid zal oplopen, omdat er minder banen beschikbaar zijn, dat de Fed zal gaan verlagen qua rentes. Dus weer een stimulus zal geven aan de economie. Mm. Na die enorme interest rate hike, om het zomaar heel Nederlands te zeggen, van de afgelopen anderhalf jaar. Dus dan denken ze ook, goedkope leningen, kan iedereen weer lekker aan de bak met 2% leningen en de verwachting dat ze 10% of meer op de aandelenmarkt halen. Ik heb geen idee, maar het blijkt toch vaak dat als de meest positieve periode is gebleken, en dat is in de geschiedenis, dus dat zegt niks over de toekomst, dat moet ik altijd herhalen, de meest positieve periode is gebleken de window waarin de centrale banken pauzeren. Hm. Als ze gaan verlagen, is er echt shit stront aan de knikker. En dat betekent dat de economie er echt zo slecht voor staat dat ze wel moeten. Ja, en dat is voor niemand goed. Ja, ook voor de aandelenmarkt niet goed.
Ja, oké. Maar ze gaan het pas verlagen op het moment dat shit al hits a fan.
Ja, meestal zijn ze trager daarmee, want ze kijken achteruit. Mm. Namelijk al die lagging indicators. En natuurlijk hebben ze ook wel op een netvlies wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar ze moeten het kwantificeren. Dus dus er is gebleken dat in de afgelopen keren dat ze zijn gaan verlagen, dat de aandelenmarkt juist een klap naar beneden maakte. Mm-hmm. Dus of dat allemaal heel positief is, kijk, voor de lange termijn zou heel goed kunnen. Maar ik denk dat mensen er wel op moeten rekenen dat het niet één op één, ze gaan nu verlagen, aankondiging, bam, markt naar de maan.
Nee, ik denk wel ik zie dat de laatste tijd veel op Twitter voorbij komen, ook in combinatie met die flinke gestegen koers de laatste tijd, dat mensen nu aan het overwegen zijn van hoe kan ik mijn portfolio gaan herbalanceren? Want dat deed het te goed. Dus ik ga nu herbalanceren naar defensieve aandelen. Oh. Want de problemen komen eraan en dit gaat gebeuren, dat gaat gebeuren. Mm-hmm. En dat klinkt heel logisch in je hoofd, denk ik. Maar ik denk bij 9 van de 10 gevallen dat het een fout is, denk ik. Omdat je daarmee wel alsnog weer gaat speculeren op wat de markt gaat doen, wat niemand kan voorspellen. Je voorspelt de recessie aankomt, dadelijk gaat het weer door een dak heen en je zit weer op de blaren. Dus
ja, dat is wel vaak een recept. Dat kunnen maar heel weinig mensen kunnen dat goed. Dat is wel echt een recept voor drama vaak. Het enige wat je hoeft te doen, en dat is best moeilijk om te doen, is kijken wat er in de voorgaande keer is gebeurd. Mm-hmm. Op het moment dat ze zijn gaan verlagen, hoe lang duurde het dan voordat de markt bodemde en welk soort beleggingen namen als eerste weer de roltrap omhoog? Mm. Sommige blijven altijd een beetje achter, omdat die ook afhankelijk zijn van heel veel bedrijfswinsten, dividenduitkeringen, weet ik veel wat. Daar hebben dan beleggers wat minder snel trek in. Of het zijn de beleggers die niet en masse weer heel veel miljarden erin gooien. Maar dat zijn toch meer de groei-techie aandelen.
Mm. Ja.
Die zijn ook vaak het hardst afgestraft. Mm-hmm. Nu op dit moment niet. Maar nog steeds staan er een heleboel. Ik denk dat mensen dit ook vergeten. Een heleboel staan nog op minimaal 50% van de all-time high.
Ja, zeker.
Minimaal.
Ja, zeker.
Dus die zijn al hard afgestraft. Dus dan kan je zeggen, oké, Robinhood heeft plus 30% in een week gedaan. Maar ja, staan nog steeds volgens mij min 60-70% of zo van de all-time high. Dus nog een end te gaan als het die kant op gaat.
Ja, klopt. Ja, ik ben er wel blij mee dat we nog een onderwerp vandaag hebben waar ik lekker over kan meepraten. Namelijk winst nemen. Ik vind dat nog steeds een raar iets.
Ja.
Winst nemen.
Fugazi.
Fugazi. Winst is zo'n bullshit. Is gewoon, het bestaat gewoon niet. Ja. Maar je hebt er iets meer ervaring mee. En volgend jaar gaan we het omdraaien. Ga ik met je meedoen. Dat bedoel ik.
Karma moet niet die kant op werken. Hè?
Nee, dat,
dan moet
nee,
ik ook
dat,
morgen nee. Iedereen gaan voorlaten.
Ja, maar het is... Ja. Stap je ook voor iedereen op in de trein.
Doe ik nog meer mijn best dan jij.
Nee, dat mag ik niet hopen. Nee. Nee, laat dus het... Maar, dat was natuurlijk een beetje het thema van vandaag. Maar een beetje crisscross doorheen gaan, denk ik, deze keer. Winst nemen in een markt die alsmaar blijft stijgen.
Ja.
En dat is wel mooi, want jij hebt net je portfolio geherbalanceerd.
Ja.
Winst gepakt.
Ja.
Normaal gesproken zeg je, ik beleg voor de lange termijn. Ik laat het lekker staan. Mensen zullen ook wel zeggen van, verkopen... Ben ik een lange termijn belegger?
Heb ik ook al gehad, die opmerking.
Ja, dat weet ik. Ja. Daarom ben ik hem leuk om te doen, een keer te roepen. Maar Zeg het maar. Maar dit is voor mij dus totale vocatie. Dus,
Nou, let op. Zoals mijn dochter altijd zegt.
Let op. Ik pak me een notitieboekje erbij.
Nee, maar...
Een whiskytje.
Waarom zou je winst nemen als je toch belegt voor de lange termijn? Dat is een hele goede vraag. Ja. Voor mij is beleggen voor de lange termijn. En hier zal lang niet iedereen mee eens zijn, want iedereen moet doen wat hij zelf wil. Ik doe wat ik wil. Beleggen voor de lange termijn betekent dat ik aan het beleggen ben voor de lange termijn. Dus ik ben van plan om nog vele jaren te beleggen.
Optimistisch?
Maar, heel optimistisch. Maar ik ben niet getrouwd met de afzonderlijke posities in mijn portfolio. En dat blijkt, ik bedoel, ik houd net sinds een jaar in die portfoliotracker bij. Maar daarvoor deed ik het al via Excel en dergelijke. Deelde ik ook via een nieuwsbrief, weet ik veel wat allemaal. Mm-hmm. Eigen website, dus mensen hebben dat echt wel kunnen volgen. Ik wissel soms van posities. En ook best wel structureel grote posities. Pak niet altijd even goed uit, maar dat is puur omdat ik kansen zie. Mm-hmm. En een bepaald marktsentiment, mijn eigen situatie verandert. Dus dan ga ik herwegen. En dat betekent dat ik sommige beleggingen, dus sommige posities ga knippen. Dus een beetje ga bijschalen. En andere posities, daar neem ik afscheid van. Zoals ik denk dat dat met heel veel dingen in je leven zou moeten zijn. Dingen die je niet meer dienen, waar je niet meer in gelooft. Ja, dat kan veranderen in de afgelopen paar jaar. Daar moet je afscheid van nemen. Nou, zoals ik heb van mijn zilverpositie afscheid genomen.
Ja.
Heb ik ook al een aantal keer aangekondigd. Wil niet zeggen dat zilver het niet fantastisch gaat doen. Wil niet zeggen dat ik precies heb verkocht voordat eindelijk alle zilver, nou, hoe ze noemden ze het, alle zilver bulls in ieder geval gelijk gaan krijgen. Van dit wordt de tijd voor zilver de komende 3-4 jaar. Kan. Maar er is niet één ding wat gaat werken natuurlijk.
Ja, en, maar je ziet gewoon een grotere kans in een andere investering waarschijnlijk.
Ja, in ieder geval iets wat mijn structuur binnen mijn portfolio wat meer ondersteunt. En eigenlijk neem ik alleen maar winst om 3 redenen, heb ik ook al een keer eerder gezegd. 1, als ik een volledige herweging ga doen, zoals nu. Iemand zei van ja, je doet het altijd aan het eind van het jaar. Omdat ik zei dat ik het nu aan het eind van het jaar ging doen. Maar dat is niet altijd zo. Ik heb het ook wel eens in de zomer gedaan. Ook wel eens aan het begin van het jaar. Het is maar net hoe het gaat. Dus dat is 1. Als ik een jaarlijkse herweging doe, dan neem ik winst. Op de positie waar ik winst op kan nemen. Mm-hmm. Anders neem ik ook net zo makkelijk verlies hoor.
Nee, ik wil zeggen, pak je alleen dat posities waar je winst kan pakken? Nee toch? Nee oké.
Ja. Nee, als zilver, ik bedoel, zilver stond ik volgens mij op paar procent winst, maar had ik daar op 10% verlies gestaan, had ik alsnog afscheid.
Ja, exact. Ja.
Geen moeite mee. Ook wel een beetje omdat de rest natuurlijk het goed heeft gedaan. Dat verzacht de klap natuurlijk. Heel eerlijk.
Ja.
Een andere reden om winst te nemen is omdat bepaalde posities qua allocatie echt helemaal scheef getrokken zijn. Dus dan had ik bijvoorbeeld een 5% weging wat ik ideaal vond. Die is dan ineens, omdat het hard is opgelopen, 10% geworden. En de rest is een beetje blijven liggen van mijn posities. Dan neem ik daar ook winst op. Of, en dat geldt alleen voor high-risk assets. Als ze echt, wat mij betreft, veel te snel zijn opgelopen. Dan vind ik het gewoon niet meer dan logisch dat je in ieder geval iets van winst neemt.
Is dat dan, kijk je dan puur naar koersstijging of kijk je naar de fundamentals? Want dus, er kunnen bijvoorbeeld high risk zijn die heel laag gewaardeerd waren door macro-economische redenen. Door high risk gaat sowieso beide kanten extreem natuurlijk op. Zowel...
Ja, hangt een beetje vanaf wat het is. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar crypto, moeilijk om fundamenteel daar iets over te zeggen. Als het echt gigantisch is gestegen en het is iets waarvan ik denk, nou, dat heeft wel toekomst, maar dit wordt nu een te grote positie om voor mezelf nog lekker mee te kunnen slapen.
Ja, oké. Okay.
Of te kunnen verklaren of wat dan ook. En ik kan dat geld niet beter gebruiken. Dat is ook vaak zo. Als ik hier nu winst neem, waar ga ik het dan instoppen? Mm-hmm. Iets misschien met wat minder risico, maar toch ook wel potentie. Geen idee. Maar meestal dus alleen bij high-risk assets. In dit geval heb ik met een herweging ook wat goud verkocht. Ook winst genomen. Om alles weer een beetje meer in balans te krijgen. Mm-hmm. Maar ja, dus waarom zou je winst nemen? Nou, ik neem om die 3 redenen winst. En ik denk dat ik winst neem, tenminste dat vertel ik mezelf, omdat ik beleg, niet omdat ik straks wil overlijden met een enorm groot portfolio, omdat ik gewoon een levensstijl wil. Mm-hmm. En met dat beleggen, geld aan het werk zetten wat ik niet direct nodig heb, wil ik uiteindelijk iets kunnen doen waar ik een comfortabeler leven van heb. En van winst toevoegen aan dat comfortabele leven, is niks mis mee.
Nee,
denk ik.
Nee.
Zo denk ik erover.
Was soms wel een keer zo gezien ook. Hè? Winstpak is vies. Let your winners ride en dat soort dingen allemaal. Maar...
Nou ja, dat is ook een mooie. Want Pieter Lins heeft hier een mooie uitspraak over. Dat winst nemen op winnaars en toevoegen aan verliezers... is alsof je de planten uit je tuin trekt... en het onkruid extra water geeft.
Mooi.
Maar dat betekent dus dat je je winnaars gaat verkopen... en verliezers gaat kopen. Omdat je denkt, die verliezers zijn achtergebleven. Dus daar ga ik in middelen. Dan ga ik mijn aankoopkoers naar beneden brengen. Met de winst. Want het is toch maar winst uit die winnaars. En die zullen toch wel goed blijven doen. Nou, daarmee snij je natuurlijk in de vingers. Maar ik zeg dan altijd... en dat ook voor mezelf ook, vind ik heel moeilijk om te doen. Verliezers horen niet in je portfolio thuis. Tenzij het verliezers zijn die... door macro-omstandigheden gewoon eventjes niet de wind in de zeilen hebben gehad. Mm. Dat kan. Maar dan nog, want dan je zit met een hele hoop opportunity cost.
Ja, zeker.
Hoe langer je dat vasthoudt en die verliezers de kans geeft... om nog terug te komen, kan soms jaren duren... had je dat ook kunnen wegknippen en 3 jaar lang kunnen genieten... met dat geld ergens anders in te steken.
Ik zie jezelf nu ook, zijn stapje. Ja. Ik zie jezelf straks ook als een soort voetbalcoach... Voor je dochter, ze hebben het allemaal 6, 7-jarigen. Dan sta je aan de kant, hebben ze met 3-0 verloren.
Ja, die moet eruit.
Die moet eruit. Verliezers horen je niet thuis.
Nee, ga maar naar huis.
Die mag een keer minder voetballen als je arm gebroken hebt. Is prima, maar daarna moet je gewoon presteren.
Ja, precies. Ga jij maar curlen. Doei.
Ik wil het onkruid niet in mijn team.
Keihard. Ja, met jou winnen we de oorlog niet, hè? Wegwezen. 8 jaar oud. Oh. Nee, dus uiteindelijk horen dus verliezers niet in je portfolio thuis. En ik vind zo'n herweging echt een mooi moment om voor mezelf te beslissen. Soms is dat heel moeilijk om te doen. Ik heb dat in de afgelopen jaren ook een paar keer gedaan met beleggingen... waarvan ik dacht, nee, dat komt echt wel goed. Ik heb er ook zoveel tijd in gestoken. Nou, die moesten gewoon weg. Ik ben blij toe. Mm-hmm. Ik denk dat het ook verstandig is in een situatie waarin de markt stijgt... om dan winst te nemen. Want hè, de theorie is altijd, of het in praktijk werkt, geen idee, maar... Sell in strength en buy in weakness. Het is beter om op de weg omhoog te verkopen dan op de weg naar beneden. Terwijl je in de achteruitkijkspiegel naar de all-time high kijkt en denkt... ah, fuck, dat had ik kunnen hebben. Ook omdat er dan in een uptrend meer kopers zijn. Dus je raakt makkelijker van je stukken af.
Is dat iets wat je echt...
Nee, dat niet. Maar ja. De psychologie erachter vind ik altijd aantrekkelijk dat... Op het moment dat er een uptrend is, zijn er heel veel mensen enthousiast. Mm-hmm. En dus voelt het soms krom om te verkopen. Omdat je denkt, ja, wat als ik nu... Ik stap nooit helemaal uit dan, maar het is echt 20% van je positie. Mm-hmm. Het voelt dan fijn dat je in een sterke markt kan verkopen. Dus dat heb ik. Terwijl, omdat ik weet dat er heel veel enthousiasme is. Terwijl als het naar beneden gaat, dan heb ik altijd zoiets van... Ja, maar het kan nog omdraaien, het kan nog omdraaien, het kan nog omdraaien. Er zijn veel te veel dingen die dan spelen. Je bang om nog meer verlies te hebben. Weet ik veel. Hoop dat het nog goed komt. Terwijl in een stijgende markt... het enige wat me weerhoudt om te verkopen... is dat ik meer winst mis.
Ja, ja.
Maar ik pak niet meer verlies. Ik mis alleen meer winst. Dus in plaats van... weet ik veel, €1000 wat ik nu winst eruit trek... had ik €1200.
Ja, ook even advocaat van de duivel. Dat is ook praktisch hetzelfde. Minder winst pakken of meer verlies pakken is in die zin hetzelfde. Je verliest allebei.
Ja, maar het ene verlies.
Voelt anders, maar.
Nou ja, het ene verlies je in die zin. Want je zit dan vaak in een omgekeerde markt. Dus je zit vaak in een markt waarin het naar beneden gaat. De kans dat je nog een keer kan verkopen is heel klein. Voor datzelfde bedrag dat je het voor had willen verkopen. Klinkt een beetje ingewikkeld, maar.
Ja.
Nou, laat ik het erop houden dat, simpel uitgelegd, in een sterke markt verkopen. Is wat mij betreft altijd slimmer. Want op het moment, zeker als iets parabolisch gaat lopen... is de kans dat het gaat omdraaien steeds groter. Terwijl als het iets omgedraaid is... is de kans dat het verder blijft dalen nog groter. Dus je moet gelijk actie ondernemen als het daalt.
Ja, oké. Okay.
Nu kan ik in een sterke markt zeggen... oké, okay, ik weet het niet helemaal zeker, want verkopen is moeilijk. Ik verkoop 10% van mijn positie. Het is een stijgende markt. Als het dan nog doorstijgt, denk ik... Ah, dan had ik met die 10% van mijn positie... had ik net iets meer winst kunnen hebben. Boeien, ik heb winst genomen. En de rest van mijn positie staat nog winst te draaien. Als het dan echt gek wordt, doe je nog een keer 10%. Heb je in ieder geval die winst genomen. Mm. Dat voelt voor mij prettig. Dat ik meerdere kansen omhoog kan hebben om nog te verkopen.
Ja,
in plaats van op de weg naar beneden. Dat dit mijn enige kans is om nog mijn winst een beetje veilig te stellen.
Ja, oké, ik snap je. Ja, mijn perceptie is ik verkoop gewoon alles of niet. Dus dat is dan ja, dat is, ja, een beetje een andere manier van aanpakken. Ja, nee, dus dat snap ik hem.
En uiteindelijk het zijn natuurlijk altijd de vragen van... waarom zou je winst nemen en hoe neem je dan winst? Nou, er zijn heel veel theorieën over en heel veel mensen die het anders doen. Gisteren kreeg ik toevallig een reactie van iemand op Twitter. Die heeft dus zijn eigen algoritme geschreven kennelijk.
Zo?
Omdat hij zegt dat dat algoritme... Die heeft het niet altijd goed, dat algoritme. Nou, eigenlijk waarom jij in je Amdax Trends zit, denk ik.
Oh ja. Ja. Ja, ja, zeker.
Omdat een algoritme het niet altijd goed heeft, maar vaker goed dan jij.
Ja,
tenminste, precies. Dat idee heb je dan, anders zit je niet in zo'n algoritme. Maar die had zijn eigen algoritme geschreven. Vond ik echt fantastisch om te horen. Dan laat je een computer het werk doen. Is bewezen dat dat vaak beter werkt. Nou, hoe neem je dan verder nog winst? Je kan gestaffeld uitstappen, zoals ik net zeg. Net zoals dat je gestaffeld instapt door bijvoorbeeld dollar cost averaging te doen of elke keer bij een bepaalde punt als het daalt een plukje erin te gooien. Kan je nu ook gestaffeld uitstappen. Van, hè, of, dat zou je eigenlijk voordat je instapt moeten bepalen bij dit niveau. Ga ik verkopen met 10% van mijn positie. En als het dan nog verder stijgt, nog een keer 20%. En ik wil altijd de helft overhouden. Weet ik veel zoiets. Met Bitcoin heb ik dat ook in mijn hoofd.
Mm-hmm.
En wat ik zelf een hele interessante vind, die ik eigenlijk al een hele tijd ken, maar pas dit jaar ben gaan toepassen, is een stop-loss gebruiken. Heel veel mensen denken dat een stop-loss alleen maar bedoeld is om, als je een positie hebt, om te zorgen dat je uitstapt zodat je niet nog meer verlies hebt. Stel dat je op 60 instapt en je denkt, oh, het kan best nog eens naar beneden gaan. Ik zet mijn stop-loss op 55. Dan ben ik hem in ieder geval kwijt met misschien maar 500 euro verlies.
Ja, want een stop-loss is dus als je onder een bepaald punt komt, dan verkoopt hij hem.
Ja. Ja. Ja, dus stel dat de koers nu op 60 staat. Jouw instap, dus je gemiddelde aankoopkoers was 40. Nou, mooi al 50% winst gemaakt. Dan kan je natuurlijk denken, ja, op 60 ga ik dan verkopen. Ik heb 50% winst. Maar je kan ook zeggen, weet je wat, ik wacht tot die boven de 60 is. Dan zet ik mijn stop los op 60. Blijft die stijgen, nou, dan schuif ik mijn stop los. Dus mijn onderste verkoopgrens schuif ik een stukje op naar 62, 64. En op een gegeven moment keert dan uiteindelijk een keertje die koers om. En dan raakt hij je stop los, omdat hij naar beneden zakt. En dan heb je hem voor meer dan die 60 verkocht. Mm-hmm. Dus dan heb je alsnog meer winst dan dat je zelf had willen nemen. Nou, dat vind ik heel interessant. Ja. Ik ben er ook wel eens op misgegaan. Want uiteindelijk draaide dan de koers als een malle weer om. Net nadat hij mijn stop los had geraakt. Moet je ook nooit op hele getallen zetten trouwens. Want
nee.
Daar ga je ook nat op. Dus op die manier denk ik dat mensen kunnen verkopen. Ik denk dat het wel slim is. En dat heb ik ook gezegd op Twitter. Want dit vind ik het... Je betrapt mezelf nog wel eens op dat ik dit niet altijd doe, maar dan mezelf moet terugroepen. Is dat verkopen is prima. Het is al moeilijk zat om te verkopen. Want hè, wat als ik winst misloop? Maar heb wel een plan wat je met dat geld gaat doen. Wat je uit die belegging haalt. Waar gaat dat dan heen?
Mm-hmm.
Gaat dat dan naar verliezers? Gaat dat dan naar nieuwe posities? Wanneer? Heb al een plan klaar. Want anders sta je met een pot cash aan de zijlijn. En de belegging waar je het net uit hebt gehaald, die stijgt maar door.
Ja.
En vervolgens denk je, shit, dit is toch echt anders. Het gaat toch echt de dak. Stel voor de Bitcoin bijvoorbeeld. Nou, ik heb, wat is het? 8% van mijn positie verkocht, zoiets. Stel dat het nou echt in één keer doorgaat naar 80.000. Ja, dan zou ik op de weg naar 80.000 kunnen denken, oh, ik moet weer instappen. Want dit had winst kunnen zijn, veel meer winst kunnen zijn. En ik heb nog eigenlijk geen idee wat ik met die 8% moet doen van mijn cash. En wachten is prima voor een week. Maar we weten allemaal, zodra je langer dan 2 weken tegen dit soort stijgende koersen aankijkt met een pot cash in je hand, dat je denkt, ja, what the fuck, dit moet er gewoon in. En op het moment dat je dat doet, draait hij waarschijnlijk om. Dat is zoals mooi altijd. Hoe dat psychologen met z'n allen ook weer op het juiste moment, precies op dat moment kunnen bepalen. Dus heb een plan voordat je uitstapt wat je met dat geld gaat doen. En eigenlijk, als we het toch over uitstappen hebben en winst nemen, er zijn maar 2 manieren wat mij betreft, zullen er vast meer zijn, maar er zijn maar 2 manieren om geen spijt te krijgen van een verkoop. En dat is wanneer de koers ernaar flink instort. Want dan kan je tegen jezelf zeggen, zie je wel, mooi. Ik ben uitgestapt op 60, hij staat nu op 50. Ik kan hem weer terugkopen als ik wil. Dan heb ik gewoon dubbele winst. Weet je wel zo? Dat is een goede reden om geen spijt te krijgen. Maar dan ben je afhankelijk van de markt. Of door echt een solide plan te hebben.
Ja.
Want dan hoef je geen spijt te hebben.
En dat heeft bijna niemand.
Nee, en ook al hebben mensen een plan, dan laten ze zich toch door hun emoties weer verleiden.
Yep.
Om uiteindelijk toch weer iets te doen wat je van tevoren niet van plan was om te doen. En dat is puur omdat je... knettervaak kijkt. Want in een markt die als een malle omhoog gaat, kijken mensen steeds vaker. Daar zijn ook echt statistieken over van allerlei brokers. Die zeggen, joh, in één keer is het aantal inlogmomenten is vertienvoudigd. En hoe gekker het gaat, hoe vaker mensen kijken. Maar dan ben je dus ook onderhevig aan al die emoties en dan ga je domme dingen doen. Dus beter om even te wachten. Misschien moet je zelfs gewoon een maand of twee maanden op je cash zitten. Als je geen beter plan hebt, kan je dat beter doen. Die cash aan de zijlijn houden, dan dat je het met FOMO erin smijt. Mm-hmm. En daarna, we hebben het al een keer eerder gehad over hoe lang het duurt voordat een dalende trend een bodem vindt. Nou, we hadden het over 150 dagen of zo. Stap niet te snel weer in.
150 dagen? We hadden toch twee weken niet in stap?
Wacht
zei,
twee
toch?
Weken, maar gemiddeld
is het inflatie?
Gezien, nee. Gemiddeld gezien 100 tot 150 dagen in elke cyclus.
Jezus.
Dat je nog de tijd hebt, tenminste, om lager dan dat je bent uitgestapt weer in te stappen. Maar wat mensen vaak doen, is dat ze uitstappen. Stel, Bitcoin nu, ik weet niet waar het op staat, zeg 44.000. Het crasht zomaar. Om zomaar te zeggen, naar 42.000. Dan denken mensen, ja, wat als die nou weer omhoog schiet? Ik ga instappen. En dan gaat het weer door naar beneden.
Ja,
door naar beneden.
Dus je hebt daar langere tijd voor.
Binnen een week. Ja, je hebt er veel langere tijd voor. Dus vaak, hè? Niet altijd, maar vaak. Dus dat was het.
Nou, ik
heb er niks aan toe te voegen.
Ik heb ook niks over te melden. Want ja, veel winst pakken. Laten we eerlijk zijn. Het blijft voor mij een heel raar fenomeen.
Maar stel.
Ik zit ook te knikken. Ik denk van winst pakken klinkt leuk. Ga je ooit een keer proberen.
Maar stel dat je nu met jouw portfolio
winst pakt.
Nee, op hetzelfde rendement had gestaan als ik. En bepaalde posities waren helemaal uit de kluiten gegroeid. Of je had de noodzaak, je voelde de noodzaak om toch wat anders met een deel van je portfolio te doen. Hoe had jij dan winst gepakt? Je zegt net zelf, alles of niets, erin of eruit. Had je dan hele posities verkocht, denk je?
Nou, ligt er misschien een beetje aan. Ik zou het alleen verkopen als ik het gevoel heb dat de waardering hoger is opgelopen dan wat ik aantrekkelijk vind. Bijvoorbeeld nu Adyen, ben ik nu uitgestapt. Verkoop ik ook meteen alles.
Ja.
Omdat ik denk er andere kansen liggen die aantrekkelijker
Je gaat ook zijn. Niet meer in Adyen dan? Ben je niet van plan?
Op dit moment niet.
Nee?
Nee, want ik denk dat het kan nog steeds flink stijgen. Het is een fantastisch bedrijf, hè? Dus daar niet van. Alleen ik denk dat er andere opties nu zijn die heel aantrekkelijk eruit zien.
Ja.
Enphase bijvoorbeeld vind ik een van de weinige bedrijven die op dit moment heel aantrekkelijk gewaardeerd is, in mijn beleving. Die ook hele hoge marges haalt. Maar terugkomende vraag, ik denk wel, het ligt wel aan de positie en het vertrouwen. En ik denk, stel nu dat zo'n AST bijvoorbeeld zou verdrievoudigen, zou ik niet volledig verkopen, maar ik zou een plukje, wat jij gedaan, een plukje eraf halen, dat herallokeren. Ja. Dat zou ik wel doen.
Ja.
Maar ik heb echt geen idee hoe het voelt, want ik heb heel weinig meegemaakt.
Nou, dan misschien het nieuwe jaar, weet jij veel.
Nieuwe jaar, nieuwe kansen. Ja, zodra ik me meer karma op opgebouwd.
Het zou zomaar met Ethereum kunnen gebeuren natuurlijk.
Nee, maar ik denk wel, kijk op zich, dit onderwerp wat je net beschrijft, het is in die zin relatief basis. In de zin denk ik dat veel beleggers het zouden moeten weten. Ja. Maar ik denk dat heel veel mensen denken dat ze het weten. Maar het goed is om dit even nog een keer over na te denken van wat er nou is. Zeker in deze periode waar veel mensen denk ik best wel dikke winst kunnen pakken op aandelen.
En elke keer herhaalt die cyclus zich weer.
Ja.
Ik zie ook dezelfde mensen, ik zal ze niet bij naam noemen, maar mensen weten zelf wel wie ze zijn.
Raoul, Henk.
Ik zie dezelfde mensen dezelfde opmerkingen maken als bijvoorbeeld in juli van dit jaar.
Ja, ja,
voordat het omdraaide. Van, oh, had ik maar. En dan vervolgens, dan denk je van, oké, dan heb je maanden de tijd gehad om een plan te maken. En nu zit ze weer op hetzelfde punt.
Ja.
Van, wat moet ik doen?
Ja, maar het is daarom zijn het gekscherend van een plan. Uiteindelijk heeft niemand een plan. Ik heb het zelfs meegemaakt met Adyen, waar ik zei op 26 ga ik een volledige positie pakken. We zitten hier in de podcast. Ik zeg, nee, ik wacht eventjes, want het gaat nu wel heel snel beneden.
Ja, ja eens.
Ja. Nou, dus ja, hè? Wat...
een plan. Ja.
Plannen zijn om gebroken te worden, vind ik. En zullen we nog twee luistervragen doen voor het einde? Nou, kies jij de eentje uit, kies ik de ander.
Ja, begin jij maar.
Oké, even kijken. Dan, nou, eentje, nou, die hebben we trouwens al gehad. Laten we eentje pakken van, dat is leuk, want dan kunnen we een soort zijstap maken nog naar de lange termijn 2.0.
Mm-hmm.
Job had namelijk gevraagd. Die zei van, we hebben dus op de lange termijn 2.0, gaat binnenkort starten, 2 januari. En we hebben Herman hebben te pakken. Onze boekenworm, die 60 boeken per week leest.
Volgens mij is het echt een partij boeken, joh.
Ja, is niet normaal. Dus. Maar we vinden het dus leuk met ons nieuwe platform om onze fanatieke volgers, fans, luisteraars, mensen waar wij veel meer interacteren op Twitter, om hen ook een plek te geven op een nieuwe platform. Als soort beleggers, met beleggers voor beleggers. Geval, hè? En nou, hij zei meteen, nou, ik vind het leuk om ook mijn boekrecensies bij jullie te gaan delen. Dus hij is super welkom. Ik ga dat ook nu regelmatig bij ons doen ook. En we krijgen nog best wel veel reacties natuurlijk van vaste luisteraars. Kan ik iets voor jullie doen? Dus het leeft echt. Dat vind ik heel tof om te zien. Maar Joppe zei, nou, ik wil wel een lange termijn Discord opzetten. Met kanalen voor discussies, over assets, yada, yada, yada. En toen zei jij, shh, wait for it, dat is zoiets.
Working on it.
Working on it. Ja. Is dat, was dat een subtiele hint? Is dat iets wat we moeten gaan lanceren? Zijn aan het lanceren? Ja,
volgens mij zit dat in de plannen, toch?
Hebben we dat al verteld?
Ik weet niet wat dat... Volgens mij hebben we het vorig jaar... Vorig jaar. Toen we elkaar nog niet kenden, hebben we het erover gehad. Nee, vorige week hebben we het erover gehad voor de vrienden van de show.
Oh ja.
Ja. Ja. Dat, dat we inderdaad, Discord, het is een Discord. Dat willen we gaan opzetten, omdat we toch iedereen ook, niet iedereen zit op Twitter.
Ja.
Om iedereen erbij te betrekken, om ook goede discussies te hebben over niet alleen assets, maar ook over psychologie. En ook over de boekentips, dat soort dingen. Maar ook gewoon over afleveringen. Dus als suggesties voor afleveringen, suggesties voor onderwerpen. Feedback op afleveringen, bijdragen van... Er zijn genoeg mensen die over dingen binnen beleggen iets weten... wat wij, waar wij nog maar net één teen in hebben gedipt.
Ja.
Lijkt me hartstikke interessant om daarbij betrokken te blijven. En ik merk dat op Twitter niet iedereen even vocaal is. Dus sommige mensen die lezen alleen dingen, die zetten af en toe een reactie of wat dan ook, maar dan is het dan weer te beperkt. Dus het lijkt me leuk om daar die discussies in te hebben, en jou ook, in een Discord-channel.
Dus dat komt eraan. Ik weet niet of we meteen 2 januari erop starten.
Nee, dat moeten we even langs een beetje goed opzetten. Maar dat komt eraan.
Nou, dat is een hele mooie teaser.
Ja.
Dan kies jij er maar eentje uit nog.
Ja, de 2 vragen van Martijn en CryptoPoef, die gingen eigenlijk allebei over nu alles aan het stijgen is.
CryptoPoef.
Ja, ik vind het wel een mooie naam. Gaan we dan winsten verzilveren? Nou, dat heb ik inderdaad gedaan. Jasper weet niet wat het is.
Nee, ik doe niet aan.
Nee, en Raoul vraagt...
Kan je ook verlies verzilveren?
Dat kan je zeker verzilveren.
Voelt dat hetzelfde?
Nee. Nee. Okay. Nee, daar heeft mijn vriendin ook wat over te zeggen. Nee, maar Raoul, dat is een beetje een specifieke vraag. Maar even snel dan. Wat is de potentie van USDC in Latijns-Amerika, Azië en Afrika? En indirect Coinbase met een belang in het moederbedrijf van USDC, namelijk Circle. Voor de mensen die dat niet weten, USDC is een stablecoin gebaseerd op de US dollar. Maar dan een cryptoversie of cryptografische versie ervan. En of dat potentie gaat hebben in Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Nou... Ik denk niet alleen specifiek USDC, maar er is nu ook een rapport naar buiten gekomen van PayPal.
Mm-hmm.
En ook een aantal banken, waaronder JP Morgan, die zeggen allemaal... en dat is natuurlijk heel specifiek voor vanuit hun area Noord-Amerika. Omdat daar werken ze nog heel veel met wire transfers. En dat is zo'n omslachtig systeem. Wij hebben in Nederland natuurlijk gewoon direct payment, instant payment. Niks aan de hand, dus wij krijgen het binnen een minuut. Maar daar duurt het heel lang. En ze hebben zelf al aangekondigd, waaronder PayPal ook. Die hebben nu een stablecoin gelanceerd. En die zeggen, het is heel frictieloos. Je hebt binnen een minuut heb je het binnen. Je hoeft niet meer tegen mensen te zeggen van... joh, wire jij dat geld even? En na 7 dagen gaan ze het pas doen.
Mm-hmm.
Dan zit je er nog 7 dagen op te wachten. Bank holidays, weet ik veel wat allemaal. Dus je krijgt over 14 dagen je geld. Daar zien ze potentie in. USDC is het stablecoin van Circle... grote speler die nu heel internationaal dat aan het uitbreiden is. En die hebben dus nu ook aangekondigd van de week... dat ze een samenwerking aangaan met Nubank. En Nubank is een van de grootste neobanken in Latijns-Amerika. En Latijns-Amerika heeft een enorm grote populatie... die er zeker bij gebaat is om frictieloos dingen te kunnen doen met financiën. Dus ja, ik denk dat daar wel veel potentie in zit. Dus dat.
Dus, nou, rol bij deze.
Ja, en ik denk dus, dat ook goed is voor Coinbase.
Maar USDC is er gewoon gekoppeld aan de dollar. Dus het gaat er niet omhoog, omlaag, wat dan ook.
Nee. De USDC zelf niet. Maar de potentie voor transactievolume en fees... die er dus in dit geval door partijen zoals Coinbase en Circle... genomen worden. Even in full transparency. Ik ben ook investeerder in Circle.
Daar komt hij. Daar wil je deze vraag zo graag behandelen.
Ja, natuurlijk. Ja,
godverdomme, met zijn invloed een beetje pompen.
Nee, maar ik bedoel... De partijen zijn er gewoon bij gebaat om zoveel mogelijk fees op te strijken.
Mm-hmm.
Ze doen het voor de greater good. Maar als ze er niks aan verdienen, dan zouden ze het ook niet doen.
Nee. En terecht.
Dus ik denk dat dat voor dat soort bedrijven zoals Coinbase en Circle zeker goed is.
Mij ook niet. Wij zouden het niet doen als wij het niet konden verdienen.
Is dat.
Lekker dit. Oké, en wij gaan door met de Vriend van de Show aflevering. Ja. Ik hoop dat mensen weer lekker een hardlooprondje hebben afgemaakt. Ik hoop het trouwens niet. Het is veel te koud om te hardlopen.
Hey jongen, wat is dit voor diehard bankzit
opmerking? Ben jij naar buiten geweest de laatste dagen?
Ja, ik moest naar jou toe, toch?
Ja, oké, in de auto.
Ja, ja. In de auto. Ja, nee, touché.
Oké, daar heb ik het te pakken toch eindelijk één keer in deze aflevering. En wij gaan door naar onze vriendenaflevering. Hebben wij ooit spijt gehad van een te grote verkoop?
Ja, zeker. Ik heb je zo uitleggen.
Ik heb er een leuk verhaal over trouwens. Wat jij niet weet, volgens mij.
Oh.
Ja, dat wordt leuk. Hey, vind je het een leuke podcast? Heb je weer eens van geleerd? Of heb je gewoon vermaakt tijdens vooral niet hardlopen? Lekker op de bank zit met een zak chips erbij. Ja. Kan ook. We hebben nog steeds scores mogelijk op Spotify en Apple iTunes.
Zeker. Dat mag erbij.
Eindejaar scoren tellen dubbel.
Ja.
Heb ik me horen vertellen. Dus zeker doen. En dan willen jullie allemaal weer bedanken voor het luisteren. En tot de volgende week.